Wat als elke vrouw ter wereld in haar kracht stond? Wat als ze haar waarheid durfde spreken, haar creativiteit in de wereld durfde zetten en haar intuïtie durfde volgen? Ik ben Nathalie Janssens de Bisthoven, auteur, coach, mama en oprichter van Wolvin. En dit is mijn droom. Zelf kom ik van een long line of wild women en het is bijna onmogelijk om uit te drukken hoe waardevol dat voor mijn eigen groei is geweest. En dus maakte ik er mijn missie van om de wijsheid van de ontembare vrouw toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk vrouwen. Want meer dan ooit heeft de wereld vrouwen nodig die ongecensureerd spreken, ongebreideld dromen en onuitputtelijk bouwen aan datgene waarin ze geloven. Reclaim Your Wild is de missie van Wolvin en het is waar deze podcast over gaat. Dit is waar ik mijn meest waardevolle inzichten deel en die van andere ontembare vrouwen die mijn pad kruisen. Het is inspiratie om je in beweging te brengen en houden. Het is jouw tweewekelijkse afspraak met je meest wilde zelf. Dit is de Wolvin Podcast. Hallo en welkom bij de tweede aflevering van deze week van de Wolvin Podcast. Maak er maar geen, of raak er maar niet gewoon aan, want het is niet de bedoeling dat ik wekelijks twee afleveringen ga posten of ga maken. Maar ik kreeg eerder deze week de volgende vraag die ik jullie ga voorlezen. En die eigenlijk, zoals ik in de vorige aflevering ook gezegd heb, het is mijn intentie om ook wat meer vragen aan te nemen, omdat die ons kunnen helpen om de theorie wat meer in de praktijk toe te passen. En de vraag die ik gekregen had, dat is een vraag die ik trouwens ook al heel vaak heb gekregen, dus ik weet dat speelt bij velen van jullie en die sluit ook heel mooi aan bij de aflevering van deze week. Dus het is daarom dat ik het ook wel fijn vond om die ineens eraan te plakken als een soort van illustratie van wat ik bedoel. Ik ga eens zien of ik dat allemaal in one swoop move kan bekijken. De vraag die ik gekregen heb deze week, die ging als volgt. Net naar je podcast geluisterd, die moest ik echt horen en ik volg je ook 100%. Alleen struggle ik vaak met alles is altijd 100% zoals het moet zijn. Ik weet dat dat voor mezelf klopt, maar hoe leg je dat uit aan een mama die haar kind verliest of iemand die terminale kanker krijgt of zo. Hoe kijk je daarnaar? Dus dat was de vraag. Vond ik een hele goede vraag. Een vraag die ik uiteraard zelf, waar ik zelf ook al over nagedacht heb, die ik al vaak heb gekregen. Dus ik vond het wel heel relevant om die even aan te nemen. En zonder dat ik ga beweren dat ik de waarheid in pacht heb, maar wil ik wel zo een beetje de vertaalslag maken naar oké, hoe kijkt de Course in Miracles daarnaar? Hoe wordt er in andere spirituele tradities over gesproken? Wat moeten we met zo'n vraag? En het eerste wat ik daar, het eerste en vooral, het is een vraag met heel veel verschillende lagen. Hè. Dus ik ga dat proberen zo goed mogelijk te unpacken. Maar alles wat ik zeg moet natuurlijk gekaderd worden binnen enerzijds een heel diep, vanuit een heel diep menselijke zijn een erkenning voor de ongelooflijke tragedie die daar is. Dus er is, het is denk ik Marianne Williamson die altijd zegt, er is geen enkele spiritueel werk dat je eigenlijk that gives you a pass on addressing the suffering in other human beings. Dus dat is soms een beetje zo de schaduwkant van spiritualiteit, omdat we bepaalde spirituele principes leren kennen en denken, ah ja, dus het is allemaal een illusie, dus het is allemaal niet erg. Nee, spiritualiteit moet u net meer betrokken maken of bekommerd maken om het lijden in anderen, niet minder. Dus alles wat ik nog ga vertellen, ook in deze aflevering, over wat de spirituele principes zijn die ons kunnen helpen om te kijken naar dit soort tragedies of drama's die deel uitmaken van mens zijn, vermindert niet dat er daaronder een hele diepe compassie is en een heel diepe empathie voor mensen die soms echt lijden van een grote orde moeten ondergaan. Dat verandert dat niet. Hè? De reden waarom dat ik het wil koppelen ook aan de vorige aflevering, is omdat ik zo net in de aflevering over het ego heel duidelijk heb proberen uit te leggen dat het ego heel erg geïnvesteerd is in ons te doen geloven dat er niet zoiets is als een god of een liefdevol universum of een groter verhaal, dat die wonderen dat het allemaal zo wat woe-woe is en dat het allemaal wat uitgevonden is en je mocht daarin geloven als je wilt, maar dat is eigenlijk allemaal zeer naïef en dat is niet realistisch enzovoort. Hè. Dus voor een stuk zit dat mee in deze vraag in de zin dat het ego ons eigenlijk dat heel vaak de dood soort van het ultieme argument is voor die het ego gebruikt om onze kwetsbaarheid te onderschrijven of om te tonen van, zie je wel, er is geen God. Want uiteindelijk, hè, nu wordt het toegepast of op de dood van een kind, hè, dat is extra pijnlijk, of op iemand die terminale kanker krijgt, misschien aan een veel te jonge leeftijd en al dat soort heftige zaken. Maar op zich zelfs gewoon het idee, hè, het verhaal dat het ego ons ook vertelt, je wordt geboren, hebt hier zo'n vingerknip van een leven en dan gaat je weer dood. It's a very bleak image. En dat je vandaar het heel makkelijk de vertaalslag maakt naar wat voor een God is God om ons gewoon een leven te geven, een vingerknip van een leven, of geboren, vingerknip van een leven en dan dood en that's it. En er is voor de rest niks meer en dat is het gewoon. Maar dat is wel het discours dat het ego heel graag wil dat wij gaan geloven. En zoals ik in de vorige aflevering ook heb gezegd, gebruikt het daarvoor voornamelijk onze lichamelijke zintuigen als soort van argument en bewijs dat het zo is. Hè. En je zult zien dat kadert ook heel erg binnen het materialisme van onze maatschappij, zeker onze westerse maatschappij, hè, waar dat dit ego-discours ook heel wijd verspreid is. Hè. Maar daar ga ik het straks over hebben. Maar dus we gaan een aantal keer terugkomen op het feit dat dit soort vragen, dat er ook een ondertoon van ego-investment in zit, als een soort van poging ook om ons zeker af te houden om te durven overwegen dat er wel een soort van allesomvattend geheel is waarbinnen dat zelfs die dingen gebeuren. Right? Dus wat ik daarnet al zei, verschillende lagen. Een eerste laag waarbinnen dat we die vraag kunnen, moeten, mogen gaan begrijpen, is het materialisme en onze geseculariseerde westerse maatschappij, waarbinnen dat we heel erg onder de invloed staan van het Cartesiaanse denken. Hè. Dus wij geloven heel erg dat alleen wat dat wetenschappelijk kan worden verklaard echt is en waarheid heeft. En alles wat dat wij niet met onze wetenschappelijke, redelijke, rationele denken kunnen uitleggen, bestaat niet. En eigenlijk kan je daarvoor een stuk al een beetje de arrogantie, minstens van het ego, maar ook soms van de mensen zien dat er ergens een stuk in ons denken is dat zegt, als wij het niet kunnen snappen met ons redelijk denken, dan zal het wel niet bestaan, dan zal het wel niet echt zijn. Hè? En ja, dat is natuurlijk niet zo. Hè? Er zijn meer dan dingen genoeg die ons moeten doen vermoeden dat wat dat wij met ons brein kunnen snappen, dat waarschijnlijk maar een fractie is van het mysterie dat het leven op heel veel vlakken is. En dat het dus niet is omdat wij het niet begrijpen, laat staan dat wij er geen logische uitleg kunnen aan geven, dat het daarom niet bestaat of dat het daarom niet echt is. Hè. Maar dat is wel een beetje de maatschappij waarbinnen dat wij leven, waardoor dat we bijvoorbeeld heel moeilijk kunnen bestaan met mysterie, met dingen die wij niet of niet simpel of niet snel kunnen antwoorden. We zitten in een maatschappij die heel graag de quick fix heeft. Zo'n soort van eenduidig, simpel antwoord en dan kan ik het oplossen en daarom is dat gebeurd. En heel veel dingen in het leven zijn gewoon niet zo simpel, niet zo eenvoudig. Er is en er zal altijd mysterie blijven bestaan in het leven. En voor het ego is dat dan het ultieme argument om te zeggen, dus zie je wel, er is geen God. Maar net zo goed kan het gewoon, zijn bepaalde dingen gewoon mysterie en is het dus inderdaad soort van een van de is er zo'n hele dimensie precies in het leven dat wij niet kunnen accessen omdat we gewoon niet kunnen zijn met het niet weten. Hè? En als je bijvoorbeeld heel wat mystieke teksten op naslaat, daar spreken ze over de knowing unknowing. Is dus kunnen, zal maar zeggen, met vertrouwen staan in het niet weten, is kunnen die openheid van geest en die openheid van zijn te bewaren en begrijpen dat uw kleine, dus dat kleine menselijke rationele stuk van u het misschien niet snapt, maar dat je wel toegang hebt tot een andere dimensie in u die dingen kan snappen, of dat je een andere dimensie in u opent die wel toegang heeft tot een veel diepere, een veel dieper knowing of een veel dieper een veel dieper begrijpen van dingen die misschien niet per se redelijk of logisch uit te leggen vallen. Hè. Dat is, als je het heel simpel wilt zeggen, ook een beetje hoe dat je buikgevoel kunt uitleggen. Buikgevoel is weten voordat het logisch is. Dus je kunt niet uitleggen waarom. You just have a hunch. You just have a feeling. Hè. Maar wat ik vooral wil zeggen in dit stukje, is dat dit soort vragen eerst en vooral voor een stukje ego gestuurd zijn, als een soort van het ultieme argument waarom dat er geen god bestaat. Want welke vreselijke god, hè, en daar ga ik straks nog wat meer over hebben, laat er zo'n dingen gebeuren. Maar dat het ook kadert binnen dat materialisme en de geseculariseerde maatschappij waarin we zitten, dat wij niet meer gewoon zijn om dat mysterie geen plek meer echt heeft. Dat wij mysterie gewoon hebben weggezet als bullshit, onzin, whatever. We hebben daar geen goede uitleg voor, dus dat zal wel niet bestaan. En dat we op die manier ons zijn en ons leven heel erg beperken. Dat er een heleboel dimensies zijn waartoe dat wij geen toegang hebben, gewoon omdat we dat gewoon allemaal wegzetten als niet waar. Hè. Wat ik in een vorige aflevering, ik denk dat die was over wonderen, hè, die van Cinderella, besproken of uitgelegd heb als het beeld van de hangbrug, is dat het wonder verschijnt. Hè? In A Course in Miracles leer je, miracles are born out of conviction. Het wonder verschijnt omdat jij er vertrouwen in hebt dat het bestaat, dat het zal komen, omdat je zo gegrond zit in je spirituele principes, and then it appears. Hè? En dus wij als soort van het geseculariseerde, zeer rationele Westen staan daar meer in en we wachten eerst tot als het houtlatje verschijnt en dan gaan we erop stappen, maar that's just not how it works. En dus doordat we die houding hebben, hebben we een heel beperkte ervaring van de realiteit, een heel beperkte ervaring van het leven, en zijn er een heleboel dimensies in het leven waar wij geen toegang toe hebben, omdat we gewoon besloten hebben dat ze niet bestaan. Alright. En daarmee link ik naar een aantal onder jullie waren er misschien bij. Ik heb een jaar of twee, denk ik, geleden een reeks gedaan en die heette The Alchemy of Healing. En dat ging over spirituele principes die ons kunnen helpen helen. En omdat dat echt heel erg spreekt ook op de vraag die we nu hebben, heb ik besloten om die reeks terug een maand nu beschikbaar te maken. Dus als je straks naar de Wolvin website surft, dan ga je zien dat je in de shop kunt die reeks herkopen. Dat is een reeks van 4 sessies van een uur of zo, waar we dus echt nog veel dieper op al die spirituele principes ingaan. Maar hier even om gewoon kort te zeggen dat iemand die daar ook over schrijft en spreekt is Carolyn Miss, hè, waar ik al een paar keer over gesproken heb. Zij heeft een boek geschreven, Healing, ben nu eventjes kwijt, maar de ondertitel is alleszins Healing Beyond the Bounds of Reason. Defy Gravity, zo heet het boek. Defy Gravity, dus dat wil zeggen, daag de zwaartekracht uit. De zwaartekracht die maakt opnieuw deel uit van die wetten van de fysica. En wat we al een paar keer hebben gezegd in deze reeks, is de metafysica overschrijft de fysica. Defying Gravity gaat over healing beyond the bounds of reason. Dus is je redelijke denken durven los te laten, zodanig dat je kan openen naar die andere dimensies waar dat het niet per se redelijk of logisch is, maar die daarom niet minder bestaan, laat staan dat die niet minder krachtig zijn en dat die ook niet echt ongelooflijke potentie hebben om ons te helen. Hè. Als je dat boeiend vindt, dan is denk ik The Alchemy of Healing echt iets voor jou. Hè. Bekijk het een keer op de website, want daar ga ik er nog in veel meer diepte en heel gestructureerd op in, hoe dat je al die spirituele principes kunt gaan toepassen, puur op heling en herstel. Alright, dus zoals ik daarnet zei, is het antwoord op deze vraag heeft ongelooflijk veel lagen. Hè. Een ander laagje daarin is een concept dat in de Course in Miracles heel centraal is, namelijk vrije wil. We hebben het daar denk ik al over gehad in deze reeks en als dat niet zo is, dan gaan we het zeker nog er heel vaak over hebben. Maar een Cursus in Wonder legt uit dat, en niet alleen een Cursus in Wonder, dat staat trouwens in de Bijbel ook en in heel veel andere spirituele teksten, is dat wij geschapen zijn in het beeld van God. Dat wil zeggen dat wij als kind van God het ene verschil, zoals in de Cursus in Wonder, dat ze dat uitleggen, tussen jou en God, is dat God jou heeft geschapen en niet andersom. Maar als iets wat geschapen werd door God, hebben wij alle attributen van God in ons. Hè? Dat betekent dat wij eindeloos krachtig zijn. En dat is een van de redenen waarom dat vaak een van de mantra's, en niet alleen ook bijvoorbeeld in het boeddhisme, in de oude Vedische tradities enzovoort ook, dat er heel vaak die mantra is, I am God. Hè? Omdat in uw meest diepe kern, dat is niet de buitenste laag die uw ego is, maar in uw meest diepe kern van wie dat je bent, ben jij gewoon een verlengde van Gods en heb je dus al de capaciteiten ook van God. En het is in die Het is op die gedachte verder werkend dat mensen zoals Boeden, Karen Miss en andere mystici zouden zeggen van ja, het is niet zo onwaarschijnlijk om aan te nemen dat een aantal van die wonderen die beschreven staan, bijvoorbeeld in de Bijbel, niet letterlijk zouden gebeurd zijn. Hè. Maar opnieuw, over die fenomenologie gaat het ons niet echt. Maar het idee is wel dat wij als extensie van God, God gaat ons niet minder krachtig maken dan hij zelf is, want dat zou liefdeloos zijn. Okay? Iets anders, dus wij zijn vanuit het liefde door God geschapen. Wat dat betekent dat wij vrijheid hebben gekregen en vrije wil. En dat is iets wat in dit verhaal heel cruciaal is. Vrije wil, hè, heb ik al verteld, ook in de context tussen liefde en angst. Vrije wil betekent dat jij vrij zit om te kiezen tussen liefde en angst. Dus dat wil zeggen, God zelf gaat niet tussenkomen en zeggen, hey, je bent hier angst aan het kiezen, kies maar liefde. Zoals dat wij soms als ouder wel zouden doen naar ons kind. De echte liefde betekent, je hebt vrije wil om te kiezen. En wil jij kiezen om angstig te denken en angstig te doen, dan kan je dat en dan mag je dat. Ja? Als wij geschapen zijn in het beeld van God, betekent ook dat we eindeloos krachtig zijn in wat dat wij gaan creëren. Zelf al creëren we vanuit angst. Okay? Alleen zijn de dingen die we creëren vanuit angst, zijn het dan creaties met een kleine c, zoals een Course in Miracles zou zeggen. Dus zijn die, dat zijn illusies binnen de grotere materiële illusie, maar die hebben geen fundamentele werkelijkheid. Dat is een zijspoor dat ik nu niet te diep wil op ingaan. Maar het volstaat om te zeggen dat wij vrije wil hebben. En vrije wil betekent dat wij kunnen kiezen of dat we vanuit liefde leven en handelen en doen, dan wel of dat we vanuit angst leven en handelen en doen. En dus dat betekent dat heel veel van de zaken die wij in ons leven ervaren als liefdeloos, dat die niet per se door God zijn geschapen, maar veel meer door onszelf. Hè. Als je in de vraag hè, wordt er bijvoorbeeld allusie gemaakt op kanker. Er is ondertussen onderzoek genoeg dat onderschrijft dat kanker voor een stuk zijn oorsprong vindt in de manier waarop dat wij onze voeding vaak bewerken, de dingen die wij strooien op de gewassen. Dus dat is niet God die dat zomaar heeft gemaakt. Hè. Er zit heel duidelijk een menselijke component in en een liefdeloosheid van, we zijn niet zo bezorgd om de natuur, we zijn niet zo bezorgd om bepaalde dingen, we zijn gewoon bezorgd om ons eigen bewind. En daar zit dat ego-denken, de angst, schaarste, en dus willen we altijd maar meer. En niet zozeer how can I serve, maar what can I get? Hè. Al die dingen die we al besproken hebben. Maar dus om maar te zeggen dat, dat er wel degelijk liefdeloze dingen gebeuren op deze planeet. En kanker is daar dan een voorbeeld van. Zelf kanker, dat spreekt over voedingsbewerking enzovoort. Maar er is ook heel veel onderzoek dat aantoont dat kanker ook het gevolg is van heel veel stress. En de stress is dan vaak ook het gevolg van heel veel angst, heel veel ego-denken. Er zijn zelf handelaars die zeggen angst heeft, kanker heeft soms ook te maken met een gebrek aan vergeving, een haat of een wrok die gekoesterd wordt enzovoort. Zonder dat te willen oversimplifieren. Maar om maar te zeggen dat zaken zoals bijvoorbeeld een kanker en heel veel andere ongelijkheid die bestaat in de wereld, niet per se door God is gecreëerd, maar het gevolg is van een ofwel een individueel of een collectief liefdeloos denken en dus liefdeloos handelen. Hè. Je kunt spreken over inderdaad kinderen die sterven aan kanker of die te vroeg sterven. Er zijn ook dagelijks miljoenen kinderen die sterven gewoon aan honger, aan de ongelijkheid die in de wereld bestaat. En al die dingen bestaan wel degelijk, en dat is een van de argumenten die het ego, en de spiritueel wil niet zijn, oh, dat bestaat niet, of het wil ook niet zijn, oh ja, iemand die kanker heeft, die heeft daar 100% zelf voor gekozen, dus zo simpel is het natuurlijk niet, maar het is wel, het ego wil wel heel graag het verhaal op of komt heel snel met het argument, ja, als er een God is, waarom is er dan kanker? Waarom doet hij dat niet gewoon allemaal weg? Wel, het antwoord is, enerzijds, wij hebben vrije wil, dus zolang als dat wij kiezen om angst, zal maar zijn, te laten sturen, dan gaan we liefdeloze effecten ervaren. Period. Daar heeft God weinig mee te maken. Dat is gewoon de keuzes die wij zelf maken en het gebrek aan verantwoordelijkheid vaak, dat wij daar zelf voor nemen. Anderzijds is er ook dat gezegde die zegt, God cannot do for you what he cannot do through you. Dus Course in Miracles leert ons voor elk probleem dat we hebben, zoals een kanker, zoals global warming, zoals de massive inequality dat er bestaat, zoals racisme, zoals al die grote en zelfs de kleinere problemen op de micro van ons leven. God heeft een antwoord van zodra dat het probleem zich stelt. Maar hij heeft uw handen en uw voeten en uw mond nodig wel om die te manifesteren hier op aarde. En dat is onder andere waarom ik doe wat ik doe. Maar in A Course in Miracles ook wordt er heel vaak gesproken over het feit dat jouw rol onmisbaar is in the bigger healing of the world. Dus elk van ons heeft ergens een rol op te nemen in het grotere herstel van de wereld. Hè? En dus in het terugkeren naar liefde, eerst en vooral op het kleinere individuele schaal van uw eigen leven. Maar op een lange termijn heeft elk van ons daar ook maatschappelijk ergens een rol in te spelen, een functie in te vervullen. En dat het dus het ego heel snel dat allemaal in de schoenen van God wil schuiven, terwijl dat wij daar zelf ook heel veel, heel vaak een aandeel in hebben. Hè. Niet alles, dus opnieuw, it's not that simple. Dan keer ik terug naar het punt van daarnet. Dit soort dingen zijn heel complex en zelden met één antwoord. Ah ja, dat is natuurlijk gewoon daarom te beantwoorden. Er spelen heel veel zaken mee. En dus een kind dat schijnbaar zomaar sterft, het is niet zo simpel als hij heeft dat gewoon gekozen, of het was gewoon dat, of dat, of dat. Maar het is wel, dat soort vragen moeten we, en daar is ook de reden waarom ik dat vastpak, we moeten daar durven bij stilstaan, daar durven over nadenken, daar durven vragen over stellen, omdat die ons brengen naar bepaalde inzichten waarvan je denkt, oh, wacht een keer. Daarom is het zo, wat ik ook al heel lang zeg, je spiritualiteit is niet iets wat je doet als je tijd over hebt. It's the most basic thing. Het is van het belangrijkste dat je hebt. Er is geen belangrijker werk dan spiritueel ontwaken en ontwaken aan what your mission is, zodanig dat je deel kunt uitmaken van de oplossing. Daarom dat Boutin Wolvin in de intro zeg ik denk ik iets in de trant van ik wil vrouwen helpen in hun kracht zetten, zodanig dat zij eindelijk kunnen doen wat dat zij hier moeten doen op de wereld. En daarmee alludeer ik ook naar wat dat de Cursus in Wonderen altijd zegt over taking up your part in the healing of the world. En misschien is dat doorheen een beroep, misschien is dat doorheen iets wat dat niet per se professioneel een beroep wordt of dat je nooit echt voor betaald gaat worden, maar dat is niet minder wat dat ze dan in een Cursus in Wonderen zouden noemen your ministry, jouw werk, uw missie hier. En ons meest fundamentele geluk bestaat erin om dat te gaan ontdekken en om dat te gaan vervullen. Hè. Dus een ander aspect in heel deze vraag is dat vele van de tragedies waar we mee geconfronteerd zijn, het gevolg zijn van het zijn individueel, het zijn collectief liefdeloos denken en handelen, waar dat wij nu de gevolgen van dragen. En dat dus, daarom is ook een van die principes van Wonderen: miracles are everybody's right, but purification is necessary. Purification, zeg maar, wacht een keer. Kijkt naar waar dat uw aandeel ligt in de situatie die gecreëerd is. En zelfs al is dat maar 1%, ga met uw 1% aan de slag. Hè? In plaats van, en dat is wat het ego heel graag wil doen, oh my god, het is zo erg, en dat soort van slachtofferschap te gaan staan. Hè? In bijvoorbeeld de AA, de anonieme alcoholiekers, hè, spreken ze in het Engels over taking a fearless moral inventory. Hè? Dat wil zeggen, kijkt naar uw karakterdefect en kijk naar waar dat jij een aandeel hebt in de situatie dat je hebt gecreëerd. En het is belangrijk dat we dat kunnen zien, dat we dat kunnen ook ons aandeel innemen, zodanig dat we van daaruit, dat we ook ergens die pijn voelen van fuck, ik heb daar echt voet verkakt of oei, zoals ik in, ik denk, 1 of 2 afleveringen geleden zei, als ik keek naar mijn aandeel in de situatie die er ontstaan was, en dat conflict tussen mij en Nico op een bepaald moment, ik heb daar mijn aandeel in te zien. Dat is niet prettig om daar naar te kijken. Denk, oh my god, dat is het gevolg van mijn eigen liefdeloos denken, mijn eigen oordeel over hem. Maar het is maar een keer dat je dat kunt, dat je dat ook kunt gaan veranderen en dat je deel kunt uitmaken van de oplossing. En dus durven bekijken dat een heleboel van de zaken, niet per se alles, maar een heleboel van de zaken waar dat wij mee geconfronteerd worden en die voor drama en tragedie zorgen, zowel collectief als op individueel level, dat die ergens ook wel een oorsprong hebben, heel vaak in liefdeloos denken, liefdeloos handelen. Het zij van het individu, het zij van het collectief. En dat zien als een call to action om deel uit te maken van die golf die wel, weet wel, die van liefde de nieuwe taal maakt, of die wel voor de ander soort wereld wil gaan. En die echt wel de ander soort manier van leven vanuit liefde in plaats van vanuit angst wil gaan mee vormgeven. Een andere laag aan deze vraag, die ik even wil vastpakken. En daar keren we een beetje terug naar het materialisme waar ik het al over heb gehad. Dat ook voor een stukje poneert. Hè, dat enkel wat we kunnen zien en voelen met onze zintuigen dat dat waar is en dat dus heel veel nadruk legt op het materiële, dus met andere woorden ons lichaam en alles wat in de materialiteit zit, dat dat mee aan de basis ligt van waarom dat wij, zeker als westerse cultuur, zo worstelen met de dood. Hè? Dus als je in het geseculariseerde Westen gaan we er heel erg vanuit, dit lichaam, ons lichaam is onze ultieme werkelijkheid, want dat is het enige wat we zintuigelijk echt kunnen vatten. Hè? Dus dat is het enige wat er bestaat. En het leven begint bij onze geboorte en eindigt bij onze dood. En dat is hoe dat velen van ons in het Westen naar het leven kijken. Dat is maar een manier om er naar te kijken, maar het is natuurlijk wel een manier die... die de dood een heel eng ding maakt. Dat is ook een van de redenen waarom dat de dood in onze maatschappij zo'n grote taboe is. Waarom dat sterven heel vaak in de coulissen gebeurt. Dat daar niet veel mensen vaak bij aanwezig zijn. Dat we dat proberen zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Omdat we eigenlijk, omdat de dood voor ons in het Westen zeer finaal is. En omdat we eigenlijk geen discours hebben, niet goed weten hoe we daarmee om moeten. We hebben geen kader of geen referentiekader waarbinnen dat we dat kunnen of moeten gaan begrijpen. Hè? Als je daarnaar kijkt vanuit andere culturen, ga je zien dat het net iets ontspannender is rond de dood. Hè? Als je dan bijvoorbeeld het andere extreem kijkt, dan kijk je naar bijvoorbeeld het hindoeïsme, die ervan overtuigd is van, oké, maar er is reïncarnatie. Hè? En dat voor andere culturen je geboorte niet per se het begin is, maar gewoon een verderzetting van, en uw dood niet per se het einde is, maar weer een verderzetting, dat eigenlijk gewoon fases zijn in een everlasting cycle. Hè? Want dat is wel zo, in elke spirituele mystieke tekst ga je vinden dat er wordt geschreven en gezegd, er is eeuwig leven. Hè? En ook daar, vanuit een liefdevol perspectief, is het inderdaad nogal liefdeloos dat een God ons gewoon zou creëren hem voor een geboorte, dan een vingerknip van een leven en dan een dood, en that's it. Dus dat klopt ook helemaal niet met het liefdevolle, kloppende hart van het universum. Okay? Maar dat is wel het perspectief één, opnieuw dat ons ego ons heel graag wil doen geloven, en dat het gevolg is van een verregaand geseculariseerde maatschappij, verregaand wetenschappelijk onderbouwde maatschappij, waar er heel weinig plaats is voor de dingen die we misschien nog niet kunnen vatten met ons hoofd, en waar dus waar het lichaam eigenlijk het opperste goed is. Dat is ook een van de redenen trouwens waarom dat eetstoornissen naar mijn gevoel zo wijd verspreid zijn, omdat we zoveel nadruk leggen op ons lichaam. Hè. In A Course in Miracles zeiden ze dat the body becomes sick because we put a stress on it that the body was never designed to carry. Wij vrouwen, zadelen ons lichaam op met zoveel taken die eigenlijk niet de taak zijn van ons lichaam. Ons lichaam heeft niet als taak om ons succesvol te maken of om ons veilig te houden of om ons... Uw lichaam, spiritueel gesproken, it's just a spacesuit you put on, zodat je deze incarnatie kunt hebben en dat je hier de ervaringen kunt hebben dat je moet hebben en dat je gewoon terug uittrekt als je klaar bent. Dat is meer het spirituele perspectief. Maar natuurlijk vanuit het westerse materialisme is dat niet zo. Is je lichaam het allerbelangrijkste? En als het sterft, dan is het ook gedaan. Dus dan is dat einde zo heavy en zo finaal, waardoor dat die dingen heel erg beladen worden. Hè? Maar er is geen enkele spirituele tekst die dat onderschrijft. Hè? Er is geen enkele spirituele tekst die zegt, na de dood stopt het. Ja? En dan zijn er ook bijvoorbeeld, Ramdas is een heerlijke en heel bekende spirituele leraar die ondertussen wel overleden is, maar die heel veel geëxperimenteerd heeft. Hij noemde zich, een consciousness explorer of zo. Die heeft heel veel geëxperimenteerd, bijvoorbeeld met LSD en met wat ze dan consciousness expanding drugs noemen. En daarin heeft hij begrepen van, oké, er zijn zoveel meer dimensies dan deze materiële dimensie, hè, dat wij geen toegang toe hebben. Hij vergelijkt dat, als je hem hoort spreken, spreekt hij vaak over zo, dat is gelijk vroeger de tv's met de antennes en zo, en dan hadden zo uw kanalen. En is alsof dat wij zo eigenlijk veel meer kanalen hebben dan dat we gebruiken. Hij zegt, dat is lekker dat je alleen maar de eerste en de tweede zender gebruikt, maar eigenlijk heb je er 10. Hè. En omdat wij niet gewoon zijn om ons bewustzijn te expanden, omdat we daar geen practice in hebben, omdat we ons daar niet in oefenen, omdat we dat niet durven, hebben we ook geen toegang tot al die andere dat al die andere sets dat we wel op kunnen broadcasten eigenlijk. Je hebt wel een aantal mensen. Hè. Zo zijn er bijvoorbeeld mediums, hè, die kunnen wel contact leggen met andere dimensies enzovoort. Dus dat zijn mensen die wel wat meer getraind en geoefend zijn in het ontvangen van die andere kanalen. Maar voor de meeste van ons gebruiken we die andere kanalen niet. En opnieuw denken we dus dat ze er niet zijn. Maar het is niet omdat we ze niet gebruiken dat ze er niet zijn. Hè. En bijvoorbeeld Tina Ramdas heeft heel veel werk gedaan met stervenden, omdat hij dat zo boeiend vond. En hij had ook in al zijn travels dat hij gedaan heeft in andere bewustzijnsstaten, zegt hij, ik heb dan ooit een vriend ontdekt en die heet Emmanuel. En Emmanuel zegt, hij is geen mens van vlees en bloed, maar het is wel een soort van een spiritual companion voor mij. En hij vertelt dat hij dan ooit aan Emmanuel vroeg van oké, wat moet ik zeggen tegen mensen als ze mij vragen over de dood? Hè? En Emmanuel zou geantwoord hebben, tell them it's very safe. En dus dat is een opnieuw, je moet ook weten, Ramdas heeft een hele lange tijd ook door India gereisd. En dus is heel erg beïnvloed geweest door die Vedische oude cultuur, het yoga, al die zaken. En dat kan je heel erg voelen in de manier waarop dat hij kijkt naar en omgaat met de dood. Dat voor hem, hij zegt altijd, it's like taking off a tight shoe. Dus het is gewoon, en in India zeggen ze gewoon, je hebt gewoon je lichaam neergelegd. Gelijk of dat je kleren zou uitdoen. Maar dat is niet hoe dat wij hier in het Westen naar kijken. Voor ons is de dood een ultiem einde. En dat zorgt ook dat er zoveel kramp, rond ontstaat. Opnieuw, dat is niet om te zeggen dat het daarom niet erg zou moeten zijn als iemand sterft, of dat we daar geen verdriet zouden moeten rond hebben of mogen rond hebben. Hè. Er is ook zo die anekdote van de zenmaster die aan het graf staat van een dierbare overledene, en dat er zo wat mensen rond staan en een beetje smalend zijn van en waarom zijn hij aan het wenen zo van, hij is toch een verlichte meester? En dat die mens gewoon antwoordt, omdat ik verdrietig ben. Hè. Dus opnieuw wat ik ook aan het begin van de aflevering zei, wij zijn altijd de kruising tussen, we zijn human being. Dus je hebt het menselijke en of course op een menselijk level is dat een tragedie van een ongelooflijke omvang. En hebben wij vooral compassievol aanwezig te moeten kunnen zijn bij anderen die lijden, omdat dat gewoon deel uitmaakt van being a human being. Of course you're going to be sad. En voor sommige mensen op hun curriculum, in hun curriculum zitten er tragedies van ongelooflijke omvang. En spiritueel groeien wil niet zijn dat je het allemaal niet meer raakt. Of dat je plots te slim bent geworden om daardoor geraakt te worden. Dus je blijft natuurlijk een mens met emoties en hele normale menselijke reacties ten opzichte van menselijk lijden. Maar tegelijk heeft spiritualiteit, heeft die transcendente dimensie, dus de verticale as in het kruis die u leert en die u helpt en dus zeker in momenten van zo'n tragedie te begrijpen, this is not the end, it's a continuation. En dus zeker bij het overlijden van een dierbare is de spirituele dingen ook, de relatie stopt niet, ze neemt gewoon een andere vorm aan. Om terug naar het beeld te gaan van de televisieset die Ramdas dan vaak gebruikt, je gaat moeten op een ander kanaal overschakelen als je de connectie wilt blijven houden of als je de relatie wilt blijven ervaren met de persoon die overleden is. Maar daar merk je hoe dat ons Cartesiaans hyperwetenschappelijk denken ons ongelooflijk voor de voeten loopt. Hè. Ik hoor heel vaak, als ik daarover spreek, soms met vriendinnen of soms met cliënten in de praktijk, dat ze me zeggen, ik zou dat wel willen geloven, maar het gaat niet. We zijn letterlijk echt beperkt. We can't make the bridge, of we can't bridge the gap om ons te durven overleveren aan iets wat niet wetenschappelijk te bewijzen valt, maar wat er tegelijk, wat dat opnieuw alle spirituele teksten over de hele wereld onderschrijven, wat dat vele mensen ook al hebben ervaren, namelijk dat het niet stopt bij de dood. Opnieuw, dat wil niet zeggen daarom dat we niet verdrietig zijn, of dat het niet soms ongelooflijk pijnlijk kan zijn als iemand zijn menselijke vorm loslaat, maar dat de dimensie die spiritualiteit ons dan biedt om te begrijpen, oké, eerst en vooral, en vandaar het ook, als iemand het lichaam neerlegt, is het ook omdat zijn taak in deze incarnatie erop zit. En wij kunnen niet altijd snappen waarom dat dan zo is. Omdat wij vanuit ons klein menselijke perspectief denken, die zijn taak zat er totaal niet op. they just got started. Maar opnieuw, daar zit zo'n beetje de arrogantie van het ego. En die denkt dat wij alles zouden moeten kunnen snappen over het grote mysterie dat het leven vaak is. Hè? Maar je kunt wel in vertrouwen stappen dat je denkt, apparently, dit is het enige wat dat zij te doen hadden, bijvoorbeeld op deze aardbol, als het dan gaat over kinderen die heel vroeg sterven. Zie je? Blijkbaar is het zo. En ook daarin, als je in die dimensie, in plaats van de weerstand te bieden en de kwaadheid van het ego, ook al is die kwaadheid ook een zeer menselijke reactie in een first time, maar als je jezelf dan daarna kunt bewegen naar een meer ontspannen dimensie van overgave en surrender en trust, opnieuw in die knowing unknowing. Ik snap niet waarom, maar ik heb daaronder een diepe vertrouwen dat het ergens zo heeft te zijn. En dat vaak ook vanuit die hele diepe dimensies van pijn is het vaak. Het is vaak maar daardoor dat wij ook vele diepere lagen van ons eigen zijn kunnen gaan bereiken. Als je daarin kunt ontspannen, dan kan zelfs een hele pijnlijke ervaring een ongelooflijk rijk iets worden. En dat is wat ik soms heel jammer vind bij ons in het Westen, is dat we ons niet durven overgeven aan die dimensies of aan die manier van ernaar te kijken, waardoor dat we vaak ongelooflijk veel rijkdom ook kunnen missen midden in die tragedies. Alright, om af te ronden wil ik nog een laatste soort van dimensie aan mijn antwoord toevoegen. En dat is ook iets wat we heel erg in The Alchemy of Healing bespreken. Dus als je dat boeiend vindt, zou ik je zeker willen aanmoedigen om die reeks terug te herbeluisteren nu deze maand, nu dat mogelijk is. Maar heel kort gesteld, dus bijvoorbeeld zoiets als karma, een van die spirituele wetten van cause en effect, oorzaak en gevolg, die ook in alle spirituele teksten doorheen de wereld wordt bevestigd en wordt beschreven. Wat dat in het katholicisme meer zo wat de gulden regel is enzovoort. Dat is een van die dingen die wij dan proberen, zeker in het Westen, te begrijpen met ons kleine, logische, rationele verstandje, waarvan we zeggen, ja, als alles gebeurt om een reden of als er een groter, divine, goddelijk plan is, waarom is dit dan gebeurd? Omdat wij het niet snappen met ons kleine hoofd. Maar het probleem is dat je... Dus het is niet omdat hij het niet snapt met je kleine hoofd, dat het niet volgens een divine plan unfold. En dat is een van die dingen waar dat wij echt veel bescheidener hebben moeten in te zijn. Hè. In A Course in Miracles is er zo dat is ook een heel belangrijke draad in een cursus in wonderen. Trouwens ook in de Bijbel en zo komt dat thema terug. Maar in een cursus in wonderen is er die ene zin of die ene oefening die zegt, I do not perceive my own best interests. Wij, en dat is zo typisch waar je heel veel weerstand op hebt, omdat je denkt, hoezo? En je ego wordt daar zo wat kwaad van. En op het micro van je leven heb je dat waarschijnlijk al ervaren in zo'n situaties waarin dat je niet je goesting hebt gekregen, hebt je een job niet gekregen, of de deal is niet doorgegaan, of heb de vent niet kunnen krijgen dat je wilde, enzovoort. En als je geluk hebt, heb je ook een paar jaar later dat je denkt, eigenlijk was dat misschien wel niet slecht, dat dat niet is doorgegaan. Eigenlijk, nu dat ik daar zo met wat afstand van kijk, eigenlijk snap ik dat eigenlijk wel goed in elkaar zat. Maar in dat moment kon ik dat niet zien. En dat is heel dat idee van rejection is protection. En dat is op een hele kleine microschaal van je leven. Maar dat zijn eigenlijk zo van die kleine glimpsjes dat je kan krijgen van, het zit wel degelijk goed in elkaar. Het probleem is dat we het niet altijd kunnen begrijpen. Dus zoals ik zeg, soms als het tegenvalt, hebben we het geluk en de grace om dat dan in de maanden of de jaren later te kunnen begrijpen waarom dat zo heeft moeten gebeuren. Maar heel vaak ook niet. Hè? Maar daarom is het niet minder zo dat het gebeurd is volgens een divine plan. Hè? En hetzelfde met heel dat verhaal van karma. Oké, als je wilt over karma praten, want dat gebeurt regelmatig. Ja, maar ja, als er karma is, en dan proberen we dat zo op een heel simplistische manier uit te leggen. Maar als je wilt vertrekken vanuit karma, en dat elke gevolg een oorzaak heeft, dan moet je ook al beginnen met begrijpen en wrap your head around the fact dat bijvoorbeeld spiritueel gesproken dat tijd geen lineair ding is. Hè? Iets wat dat bijvoorbeeld Einstein al jaren of eeuwen geleden zei, wat dat kwantumfysica anders schrijft, wat de spirituele teksten al eeuwig zeggen. De tijd hoe dat wij het begrijpen in de materialiteit als een soort van lineaire progressie met een verleden en een heden en een toekomst, maakt deel uit van de hallucinatie en de illusie van deze materialiteit. En dat zijn concepten die zo huge zijn, dat je die niet, je kunt daar niet bij met je kleine redelijke hoofd. Okay? Dat maakt het niet minder waar. Maar dat zijn, als je boete karma wilt gaan begrijpen, dan moet al beginnen bij het feit dat er geen verleden en geen toekomst zijn. Dat er alleen maar het eeuwige nu is. En dan in het nu toekomstige levens en oude levens en al zoveel mensen involved zijn, how could you possibly know wat de juiste uitkomst had moeten zijn for everyone involved? Vergeet ook niet dat wij heel vaak in ons denken vanuit een heel egocentrische manier denken, vanuit mezelf en mijn kleine kern van mensen die ik graag zie. Maar soms, jij krijgen wat je denkt dat je moet willen, heeft misschien een nefast effect op andere mensen. Hè? Ook al is het natuurlijk ook daar weer spiritueler juist gesproken dat het win-win is. Hè? Maar dat je niet altijd kunt weten waarom dat... Je kunt letterlijk niet begrijpen de bigger cosmic divine. It would literally blow your mind. En dus het is dat soort van bescheidenheid dat ons vaak ontbreekt als we dan zo hele grote dingen heel eenvoudig proberen te stellen. Waarom is dat dan zo? Ja, waarom is dat? Uw ego vraagt daar precies zo'n quick fix, heel eenvoudig op een A4'ken uitgelegd. Ah, daarom, hè? En dat is een van de dingen dat we trouwens in de Alchemy of Healing ook wel bij stilstaan, is dat een van de redenen waarom dat we het willen logisch kunnen begrijpen, is omdat we dan denken dat het minder erg zal zijn. Dat het minder pijn zal doen. En dat is gewoon niet zo. We denken, als ik het snap, als er een logische reden is voor waarom dat gebeurt, dan is het op een of andere manier het oké zijn. Dat is niet waar. Dus wat dat wij te leren hebben met die drama's en die tragedies, is dat die altijd ook doorways zijn naar een diepere dimensie in je zijn. Een dieper begrijpen van het leven. Als je u er kunt aan overgeven. En dat die dus altijd wel een plek hebben en dat rationeel begrijpen of een hele goede reden krijgen waarom niet per se helpt. En dat is trouwens een van de dingen waar dan mensen vaak hun herstel in tegenwerken. En ik heb geen goede reden waarom dat gebeurd is. En de kwaadheid die van daaruit komt, die houdt opnieuw de wonderen tegen die eigenlijk al onderweg zouden zijn om het herstel te helpen of vooruit te helpen. Dus dat is één iets als het gaat over waarom gebeurt zoiets. Eerst en vooral is dat karma klinkt zeer simpel, maar is daarom niet zeer makkelijk altijd te gaan begrijpen. Dat is zo één van die concepten that you really can't wrap your mind around. Hè. Daarom de ondertitel van Carolyn Miss ook is Healing Beyond the Bounds of Reason. Je hebt te durven je redelijkheid los te laten om toegang te krijgen tot andere dimensie where it makes sense op een hele andere level. Zie je? En dat is wat bijvoorbeeld mensen zoals Ramdas die dan heel veel geëxperimenteerd hebben met die andere dimensies zijn. Als je in die andere dimensie bent, als je bijvoorbeeld Be Here Now van Ramdas en zo gaat lezen, daarin beschrijft hij heel erg ook zijn ervaringen daarin. En zelfs bijvoorbeeld als je terugluistert naar de aflevering met Mathieu Seynaf over trauma en psychedelica, dat je begrijpt, je komt in zo'n ineens verlichte staat van zijn, where you see things really clearly, en dat je begrijpt, oh my god, hoe beperkt is mijn begrijpen van de realiteit als ik gewoon in mijn menselijkheid zit. En dat is het mooie aan die psychedelica en aan die consciousness expanding drugs, zoals ze die dan gaan noemen. Hè. Maar dus minstens dat je kunt begrijpen, en dat is ook weer zo'n thema dat zowel in de Cursus in Wonderen als bijvoorbeeld in de Bijbel zit, dat je weet dat je niet weet. Hè. Daarin, wat ze zeggen is, word als kleine kinderen, want die weten dat ze niet weten en die staan dus nog open om te vragen. Wij vaak, zeker als westerse volwassenen, gaan ervan uit dat we het weten. En als we het niet weten en niet snappen, dan zal een ander wel fout zijn. Een kind die zal veel meer vertrekken vanuit... Oh, ik zal het wel niet weten. Van daaruit staat hij ook veel meer open voor guidance. Hè? En dus van daaruit ook een draad ook, dat je zowel ook opnieuw in de Bijbel als in de Cursus in Wonderen hebt. Van als een kind worden in de zin van weten dat je niet weet. Die bescheidenheid beginnen aannemen van oké, er is zoveel dat aan mijn kleine logische denken ontsnapt. En I'm going to learn to be okay with that. I'm going to stand in die knowing unknowing. En weten dat ik niet weet. En in dat vol omarmen. En als ik dat vol kan omarmen, dan kom ik in een dimensie waar ik op een heel ander level ga beginnen weten. Maar dat ik vaak, daarom dat is ook heel vaak zeggen, die verlichtingservaringen of die dingen, die zijn bijna niet met... Je kunt God ook niet in woorden uitdrukken. Dat is wat je heel vaak leest in mystieke teksten. Er is trouwens een citaat van Teresa van Avila, ook zo'n middeleeuwse mysticus, die zegt: My mind wanted to go with, als ze spreekt over zo een van die ervaringen. My mind wanted to come, but it couldn't go with. Mijn denken kon niet mee. Dat is gewoon voorbij wat dat we met onze redelijke mind kunnen gaan vatten. Hè? Dus dat is een eerste. En een ander ding dat ik daar wil aan toevoegen, die daaraan verbonden is, is eigenlijk een inzicht dat ik persoonlijk nog maar heel recentelijk eigenlijk echt goed heb begrepen, is dat een van de favoriete trucjes die het ego ook heeft, is om ons te laten nadenken over hypothetische situaties die niet de onze zijn. En dus dat is een beetje zoals, ik vind het mooi dat in die vraag die gesteld wordt, dat daar wordt gezegd, hoe zei ze het? Ik weet dat dat waar is in mijn leven, maar hoe leg je dat uit aan iemand, een moeder die haar kind verliest bijvoorbeeld, was de vraag denk ik. En dat is net de kern, dat is precies wat het ego doet. Ja, dat klopt misschien wel voor u, maar hoe leg je dat uit aan? En dan gaat het over hypothetische situaties of zelfs reële situaties, maar die niet de jouwe zijn. En daarin is het heel belangrijk om te begrijpen dat spiritueel gesproken, dat is ook een cursus in wonderen onderschrijft, elk van ons heeft een link naar die eindeloze goddelijke wijsheid. Elk van ons heeft een link naar wat dat ze dan in Course in Miracles de Holy Spirit zouden noemen, of uw inner guide, uw higher self, whatever dat het is. Maar elk van ons is uitgerust met een link naar die goddelijke goddelijke intelligentie die ons doorheen onze helhol kan leiden, zelfs als wij die zelf gecreëerd hebben. Dus zoals ik al gezegd heb, denk ik, een cursus in wonderen zegt: God has an answer for every problem the moment a problem occurs. Zelfs als wij die zelf hebben gecreëerd. Het probleem is gewoon dat wij geen beroep doen op dat stuk van ons die het wonder kan brengen, of die de antwoorden kan brengen, of die de troost kan brengen, of die de zin kan brengen in soms de drama's dat wij meemaken. Hè. In mijn eigen boek Morning Miracles heb ik ook op een bepaald moment schrijf ik in een van de stukjes over een soort van een gezegde van de Navajo-Indianen die zegt: in de directe omgeving van een giftige plant zit ook een plant die het tegengif in zich draagt. En zo werkt het ook spiritueel gesproken, is dat van zodra dat er een probleem is, heb je in jou ook al het potentieel om te helen, te herstellen, daar zin in te vinden, daarin te groeien. Maar, en dat is wel super belangrijk, ik heb die niet voor jou. Dus ik kan niet weten wat dat jouw guidance is. Ik kan onmogelijk begrijpen waarom dat jij het curriculum te bewandelen hebt. Zelfs jij kan dat soms moeilijk begrijpen, maar als jij durft, opnieuw wat ik daarnet zei, u over te geven en uw redelijkheid los te laten en u over te geven aan een andere dimensie en een ander weten, dan mag je wel vertrouwen hebben dat er van daaruit antwoorden, oplossingen, wonderen, inzichten en troost gaan komen that will guide you through die helhole waarin dat je zit. En dat is iets waar dat wij, opnieuw, want spiritualiteit wil niet zeggen, het zou wel allemaal voor een reden zijn, dus je moet daar niet verdrietig over zijn. Dus je wilt niet licht gaan over iemand anders zijn lijden. Absoluut niet. We moeten wakker liggen van moeders die een kind veel te vroeg aan kanker verliezen en kinderen die sterven door ongelijkheid en armoede en oorlog waar ze niks mee te maken hebben. Of course. Maar dat we daarin heel goed begrijpen dat enerzijds, wij kunnen nooit weten voor iemand anders waarom dat die in een bepaalde situatie zitten. Maar wij kunnen wel 300% vertrouwen hebben dat ook zij de guidance hebben, dat ook zij toegang hebben tot de wonderen, de oplossingen, de inzichten die hen daardoor kunnen leiden. En als wij gegrond zijn in dat vertrouwen, dat wij van daaruit wel een steunende aanwezigheid kunnen zijn voor die anderen. A Course in Miracles zegt: You don't ask for too much, you ask for way too little. En dus ik weet dat ik dat voor mezelf ook, in het begin dat ik met een cursus in wonderen ook aan de slag ging, dat ik dacht: ah, oh, wacht een keer. Ik kan gewoon een wonder vragen in deze situatie. Weet je, als ik het zo een keer weer geweldig verkakt had of zo, dan dacht ik, oh my god, net wat heb jij nu weer gedaan? Of hoe heb je het nu weer verkloot? Dat, zoals de cursus in wonder zegt, een van de tools in mijn problem-solving repertoire werd om te denken, ah, oh, wacht, ik kan bidden om een wonder. Ik kan hulp vragen. Ik kan vragen om het anders te zien. Ik kan guidance vragen. Ik kan beroep doen op die andere dimensie in mij die de antwoorden heeft. En dat als ik dat deed, die antwoorden dan kwamen. En dat ik in mijn eigen levensomstandigheden wel troost, antwoorden, inzichten, oplossingen en wonderen kreeg. Als ik erop beroep heb gedaan. En als dat zo is voor mij, dan is dat zo voor elk en iedereen van ons. Maar ik kan niet snappen, ik heb geen toegang tot die guidance voor jou. Dat is heel het punt. Dus als de vraag is, hoe leg je dat uit aan een moeder die haar kind is verloren? Ik kan dat niet uitleggen aan u, because I can't know. Maar ik kan wel de aanwezigheid zijn in uw leven die je uitnodigt om te durven duiken naar die diepte in jou, waar er wel, het zij inzichten, het zij troost, het zij wonderen, kunnen vandaan komen die jou doorheen deze periode kunnen helpen. He, dus dat is een beetje. En dus dat je ook begrijpt dat opnieuw het ego dat heel graag als een wapen gebruikt om je af te houden van vertrouwen en spiritualiteit, om je af te houden van leunen en steunen en vertrekken vanuit die spirituele principes om je te laten geloven. Maar dat bestaat allemaal niet, dat is allemaal bullshit, want hoe leg je dat anders uit? En hoe leg je dat anders uit? Heel kort door de bocht. En dat je begrijpt, oké, ik laat me daardoor niet vangen. Ik blijf, weet wel, ook voor een stuk gefocust op mijn pad, mijn leven, mijn curriculum, net zoals dat we de vorige keer hebben gezegd, het is jouw taak niet om de ander zijn persoonlijk pad te monitoren, hè, wat het ego ook heel graag doet, dat we heel de tijd bezig zijn met de dien is verkeerd om die reden en de die zou dat anders moeten doen en dat we heel de tijd de anderen aan het oordelen en aan het monitoren zijn. Net op diezelfde manier is het niet aan ons, kunnen wij onmogelijk weten waarom dat bepaalde dingen in iemand anders zijn leven gebeuren, waarom dat die tragedies er zijn, maar wij kunnen wel die steunende aanwezigheid zijn, die hen eraan herinnert, opnieuw wat ik ook in de vorige sessie zei, die stem voor God, die stem voor wonder, die stem voor liefde in ons, is de still small voice for God, zoals ze dat dan noemen, die roept niet, die dringt zich niet op zoals het ego dat wel doet. En dus een van de meest steunende dingen die wij kunnen doen voor mensen die doorheen een hellhole gaan, is hen op een liefdevolle, compassievolle manier herinneren dat zij wel kunnen beroepen, dat er ook een andere dimensie is in hen, waar wel troost en waar wel antwoorden, waar wel wonderen kunnen komen, als ze durven daarop vertrouwen en als ze durven hun redelijkheid en hun kwaadheid te overstijgen. Dus dat stukje wat we heel erg ook in die Alchemy of Healing bespreken. En dan tenslotte, om daarop af te sluiten nog, wij kunnen dus niet weten voor een ander waarom dat dingen gebeuren, waarom dat ze gebeuren. Wij kunnen dat niet uitgelegd krijgen, dat is ook niet onze taak. Wat dat je wel kan doen, hè, los van inderdaad soort van de aanwezigheid van het alternatief te zijn in hun leven en de aanwezigheid van diegene that remembers dat er ook liefde is en dat er ook wonderen zijn, kunnen wij ook bidden en mediteren voor anderen. En dat is ook weer zoiets wat dat in ons seculiere Westen, hè, dat zeer rationele, zeer wetenschappelijk, dat we denken, ja, as if that will change something. Zo weet je wel, okay, als je echt tijd over hebt, kun je dat een keer doen, maar bon, dat maakt toch eigenlijk geen hol uit als je dat nu doet of niet. Dus dat is fundamenteel onwaar. Het is een van de krachtigste dingen dat je kan doen voor iemand waarvan dat je weet, want opnieuw, bepaalde dingen spiritueel begrijpen betekent niet dat je plots geen mens niet meer bent of dat je niet compassievol kunt en wilt opdagen voor mensen die lijden of die afzien of die het moeilijk hebben. Maar wat dat vooral betekent is dat bijvoorbeeld dat je begrijpt, oké, wat ik niet kan doen is u uitleggen waarom dat gebeurt in je leven. Omdat ik geen toegang heb tot de wijsheid die jou daardoor kan leiden. Maar wat ik wel kan doen is één, u eraan herinneren dat jij dat wel in u hebt en anderzijds kan ik bidden voor jou, kan ik mediteren voor jou. En dus dat betekent dat je bijvoorbeeld bij het verhaal van een moeder die haar kind verliest, dat jij in gebed of in meditatie die twee kunt visualiseren, die elkaar vasthouden. Dat jij kunt bidden dat zij snel het kanaal op haar tv-zender kan inschakelen, waardoor dat ze wel op een andere manier in connectie kan blijven met haar dochter bijvoorbeeld. Dus je kunt in gebed en in visualisatie ongelooflijk veel betekenen voor een ander. Wat ik bijvoorbeeld ook heel vaak doe als er mensen zijn, bijvoorbeeld uit de praktijk of zelfs gewoon uit mijn privéleven, waarvan ik weet, they're really hurting, they're really suffering. Ook daar dat ik ze in gebed of in meditatie visualiseer, bijvoorbeeld omringd door engelen die zich over hen bukken en die hen echt verzorgen. Of een soort van een liefdevolle moederfiguur die gewoon vast heeft en die gewoon troost en die gewoon zegt, alles komt goed. Of gevisualiseerd die volledig gezond of volledig gelukkig of whatever. Dat zijn dingen ook daar. Weeuw zal u daar heel erg van weghouden. Niet omdat het niet werkt, maar net omdat het wel werkt. Hè? En een van de favoriete instrumenten van het ego is om dat gewoon te ridiculiseren. Dat is toch niet wetenschappelijk. Dat is toch belachelijk. En wat ik dan zeg is, als het belachelijk is, oké, dan you won't mind me doing it either. Weet wel, als het dan toch niet uitmaakt, maar laat het mij dan gewoon doen. Hè? Maar wat ik wel al heel vaak ervaren heb in mijn leven, is dat it really does matter. En zelfs daar is wetenschappelijk bewijs van meer en meer. Dat een groep van mensen die samen mediteert voor een bepaald doel, of voor een bepaald, met een bepaald doel, it really does make a difference. Hè? Zoals dat, ik heb onlangs gelezen over een onderzoek, waarbij dat ze planten in een ruimte hebben gezet, en in de ene ruimte werd er heel liefdevol naar die planten gekeken, naar die planten gepraat, voor die planten gezorgd. En in de andere was het op een hele harde, liefdeloze manier. En dat je dus effectief in de planten kon zien dat de planten die liefdevol behandeld waren, dat die gewoon groter werden en fellere kleuren hadden en de andere niet. Dus all thought creates matter on some level. Dus je kunt wel met je gedachtes en met je zeer... Weet je nou dat ik in denk de voorlaatste aflevering gesproken heb over Mozes met zijn staf en dat die staf staat voor aligned thinking. Als je heel erg opgeleid bent met liefde en in een hele diepe meditatie of gebed zit, is het ongelooflijk wat dat je kunt betekenen voor een ander die leidt of voor een groep anderen die lijden. Dus dat is echt zo'n practice dat ik jullie wel zou willen aanraden om te gaan toepassen in je leven, om te gaan gebruiken en zodanig dat je stilletjes aan echt wel kunt merken van holy moly, dingen veranderen. Bid voor de mensen die het moeilijk hebben. Bid voor uw relatie. Bid voor het welzijn van uw kinderen. Bid voor de wereld. Bid voor de politiek. Whatever moves you, opnieuw daar. We zijn elk aangewezen tot een bepaald... We hebben elk een bepaalde rol te spelen in the bigger healing of the world. Dus vertrouw die dingen die jou het meeste raken als dat is je assignment. En durf daar echt te gaan beroep doen op die spirituele principes. Hè? Course in Miracles zegt, prayer is the medium of miracles. Dus het is doorheen gebed dat wij de wonderen kanaliseren, zowel in ons eigen leven als in het leven van anderen. Voilà, dat was een hele boterham, maar het is natuurlijk ook een hele grote vraag. Ik hoop dat die reflecties toch een beetje een ander perspectief geven of een andere manier om te kijken naar dat soort vragen. Ik hoop dat het zinvol was. Zoals altijd, keep your questions coming. Ik beantwoord ze met veel plezier. Ik heb er nog een aantal staan ook die wachten in mijn mailbox om beantwoord te worden. Maar ik ga die bundelen in een aflevering, want dat vind ik dan precies zo. Dan heeft iedereen er iets aan. Voilà, dat was het. Ik dank je heel erg om te luisteren. Kijk uit naar je reacties en bedenkingen. En ik zie of hoor jullie heel graag ofwel ergens op Instagram ofwel bij de volgende aflevering. Bye bye. Dank je wel om te luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je raakte, inspireerde en in beweging brengt. Heb je vragen of bedenkingen? Of wil je gewoon delen wat de aflevering met je heeft gedaan? Mail naar hello@wolvin.be. Wil je samen met mij zoveel mogelijk vrouwen in hun kracht zetten? Deel deze aflevering dan met je vriendinnen of via Instagram door een screenshot te maken van de aflevering die je zo net luisterde en tag zeker @wolvin.be. Om de podcast te steunen is abonneren en een review laten het beste wat je kunt doen. En tenslotte, wil je meer Wolvin? Surf dan naar www.wolvin.be en ontdek er de blog, de komende live events en de heerlijke lifestyle essentials. Of abonneer je op het Wolvin YouTube kanaal en kom 2 wekelijks met mij langs het vuur zitten voor de Wolvin Wildfire Sessions. Tot heel snel, lieve Wolvin.